groot en eeuwig opperwezen, wij vragen van u of gij ons in uw grote genade wilt bedienen met uw geest, opdat uw naam verheerlijkt mag worden en dat wij de zaligheid in onze zielen mogen ervaren om Christus wil. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de bediening des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons tezamen zingen van Psalm 85, het derde vers. Zal worden voorgelezen uit het woord des Heren, hetgeen uw aandacht vindt opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan nader het 15e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 39. Matteüs 15, de versen 21 tot en met 39. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet, een Canaanese vrouw, die uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem. Zeggende, Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeiden, ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En Jezus vandaar trekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat daar neder. En vele scharen zijn ter hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. En wierpen ze voor de voeten van Jezus. En hij genas dezelfde. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende. En zij verheerlijkten de God Israëls. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende zeide, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat ze nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat zij eten zouden. En ik wil hen niet nuchteren van mij laten, opdat ze op de weg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tot hem, van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat we zulke grote scharen zouden verzadigen? En Jezus zeide tot hen, hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden, 7 en weinige visjes. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en de vissen en als hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze zijn discipelen. En de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij namen op het overschot der brokken, 7 volle manden. En die daar gegeten hadden waren 4000 mannen zonder de vrouwen en kinderen. En de scharen van zich gelaten hebbende, ging hij in het schip. En kwam in de landpalen van Magdala. Tot zover. Laten we nu samen de Heere vragen om een zegen over deze samenkomst. Groot en eeuwig opperwezen, dat wij voor u mogen buigen. In nederigheid des harten, want gij zijt zulke grote en verhevene majesteit. Gij zijt zonder begin en zonder einde, van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde, de onveranderlijke, de schepper van hemel en van aarde, de God die grote wonderen werkt in zijn heilige voorzienigheid. Heere, dat wij dat ook vanavond mogen beseffen, dat die goedheid groot is. Want gij spaart ons, gij draagt ons, terwijl wij toch zondige mensenkinderen zijn die alles zo diep verbeurd hebben. Heere, dat wij ook met de profeet mogen getuigen dat de goedertieren heden des Heeren zijn, dat wij niet vernield zijn. Uw langmoedigheid is groot. En ook vanavond mogen wij hier in uw bedehuis zijn. En wij mogen samen zingen van de grote werken Gods, maar we mogen ook lezen in uw woord en getuigenis van de grote wonderen die er gebeurd zijn toen de Heer Jezus hier op aarde was. Heer, wat is er toen een grote rijkdom en wat is er toen ook een grote liefde ervaren toen de Heer Jezus krachtelijk werkte met zijn geest. We hebben ook gelezen hoe hij wonderen gewerkt heeft in de harten van de mensenkinderen en hoe hij ook zo wonderlijk de zieken heeft genezen. En dat hij zich ontfermd heeft over zondaren. Wat zijn die wonderen, wat zijn die weldaden groot geweest. Maar we mogen ook vanavond geloven dat de Heere Jezus Christus dezelfde is. Want het getuigt toch uw woord en dat wordt ook ervaren. Dat hij dezelfde is dat in der aller eeuwigheid, maar ook vandaag. Hij is nu niet meer op aarde, want hij is gekruisigd, hij is opgestaan, hij is ten hemel gevaren en hij zit de rechterhand van God de Vader. En daar werkt hij met zijn geest dat hij komen zal op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En hij wordt het grote werk dat hij verricht heeft in zijn lijden en sterven. En ook door zijn opstanding, dat wordt nu toegepast. Aan de harten van arme zondaren die van nature van u zijn afgevallen. Want hij werkt door zijn geest onwederstandelijk. En hij werkt grote wonderen, zoals hij dat deed toen hij op aarde was. Heere, wat is dat groot, dat wij over Zoon Christus mogen horen. Want buiten die koning van de kerk is er geen verwachting, is er geen leven. Alles hangt van hem af. En zo moeten wij ook in dit avonduur door zijn geest bediend worden. O, dat wij hem mogen begeren als onze profeet, als onze priester en als onze koning. Want wij zijn van nature blind ins hemels wegen. Wij weten de weg niet en wij kunnen de weg niet vinden. Wij tasten geheel in het donker. En zonder hemelslicht hebben wij geen wijsheid. Wat wij ook mogen denken van onszelf, het is allemaal te kort, het is allemaal dwaasheid in uw ogen en wij kunnen er niet verder mee komen. En daarom hebben wij die grote Christus nodig, dat hij ons onderwijs geeft als profeet. Dat hij ons onderwijst in de schriften. En dan zien wij wat een mens van nature is en wat wij zijn. Dan zien we ons eigen portret in de schriften. En dan valt dat zo tegen. Want van nature hebben wij goede gedachten van onszelf. Wij bezitten iets en wij hebben iets en wij kunnen iets. Maar als gij ons die grote profeet geeft als ons onderwijzer, dan zien wij uw woord zo anders. Dan spreekt het op ons hart. En dan zien wij op elke bladzijde van uw woord wat wij geworden zijn door de zonde. Heren, en dan valt dat zo tegen. Want dan is er niet veel dat er aan me keert. Maar dan keert er onzezijds alles aan. Zodat wij in onszelf niets kunnen vinden dat u kan behagen. En dan is het ook zo droevig in ons hart. Dan proberen wij wel. Maar dan worden wij gewaar dat we het zelf niet kunnen veranderen. Dat is soms de begeerte. Wel te zeggen, kon ik nu maar eens opnieuw beginnen. Want mijn hele leven is een leugen geweest. Mijn hele leven is een leven geweest buiten God en buiten Christus. En dan proberen wij het wel, maar we kunnen dat hart niet veranderen. En dan geloven wij het ook. Dat wij hartveranderende genade nodig hebben. Dat we niet alleen hoge schulden hebben. Maar dat we ook een hart hebben dat vijandig is tegen u, de God van hemel en aarde. Tegen een heilig, tegen een rechtvaardig. Maar ook tegen een goedend God. En dan zien wij ook, Heer, hoe wij van nature verloren liggen. Door die profetische bediening van die grote Christus. En dan krijgen wij behoefte dat hij ook onze priester wordt. Dan wordt er een heilig verlangen in het hart geboren. Naar die priester. Naar die medelijdende hoge priester. Die aan al onze zwakheden ons te hulp kan komen. Maar ook die grote medelijdende hoge priester, die moet aan ons hart openbaard worden als de schoonste der mensenkinderen. En als hij tot ons komt, dan zien wij ook dat al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat hij is de koning in zijn schoonheid. En die het hart kan veranderen en die ons ook kan regeren. En die het ook het boze uit ons hart kan nemen. Dan hebben wij u lief, omdat gij ons eerst hebt lief gehad. En dan begeren wij ook om door die liefde van Christus in uw wegen te wandelen. Heere, wil ons ook vanavond onderwijs geven in deze zaken. En laat ons niet over aan de boosheid van ons eigen hart. Maar wil gij ons dat licht geven dat uw naam verheerlijkt en dat ons vernedert. Want anders dan kunnen wij er geen profijt van hebben. Heere, willen iegelijk ons er gedenken nadat onze noden en behoeften zijn. En die weet gij volkomen. En gij kunt ons ook bedienen vanuit die volheid die in Christus Jezus is. Wil uw volk gedenken? Want uw volk is hier een strijdend volk. En er is soms zoveel dat in het leven moeilijk is. Ook voor uw kind. Maar wil gij hem die troost in het hart schenken, dat bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. En er kan veel gebeuren in het leven, ook van een kind van God. Ook op geestelijk gebied. Maar uw goedertierenheid zal van uw kerk niet wijken, dat in der eeuwigheid, dat zegt gij. En gij blijft bij uw kind, wat er ook mag ervaren. Gij zijt de getrouwe om Christus wil. Maar wil gij ook wonen en werken in de harten van degenen die nog van u vervreemd zijn. Want heren, die zijn toch in grote moeilijkheden. Want er is geen ongelukkiger mens dan een onbekeerd mens. Die voortleeft op eigen gekozen wegen en die er geen erg in heeft dat ze in grote nood en grote moeite verkeren. Maar dat kunt gij ook veranderen. Gij kunt dat licht geven dat van boven komt. Zodat we ons gevaar zien, de ernst van onze toestand. Zodat we leren bidden en dat we leren buigen voor uw hoge majesteit. Och, Heere, wil daar ook vanavond werken, want dat is altijd nodig. En daarin wordt ook uw grote naam op het allerhoogst verheerlijkt. En daar wordt ook uw kerk door vertroost. Want het is toch het begeerte van uw kinderen die zijn leven gemaakt door uw geest. Dat ook anderen mogen delen in die grote heilgeheimen Gods. Dat ze ook begeerig mogen worden om het goede te zoeken voor eigen hart en leven. Heere, wil gij dan krachtelijk werken met uw geest. Want we lezen in uw woord zo duidelijk. En dat maakt gij ook bekend aan uw kinderen. Het is niet door kracht. En nog door geweld, maar door uw geest, dat het zal geschieden. Wel ook uw knecht gedenken, die gij over deze gemeente gesteld hebt. Heere, gij weet ook zijn noden en behoeften als herder en leraar. En wij bidden ook voor hem, dat gij hem ook rijkelijk wilt gedenken. Met de geest der genade en der gebeden, dat hij veel gebed voor de gemeente mag hebben, maar dat hij ook veel in dat besef mag leven, dat hij u steeds van nodig heeft. En dat hij ook mag zien, Heere, dat het niet in de mens ligt, maar dat het in die grote koning van de kerk ligt. Dat hij zijn eigen woord kan toepassen. Dat hij wonderen kan werken boven menselijke verwachting. Wil hem ook gedenken met zijn vrouw. Wil hem te samen nemen voor uw goede en rekening. En wil hen ook in uw koninkrijk ten zegen stellen. En zo bidden wij ook voor de ganse kerk over de lengte en breedte van deze grote aarde. Heere, de kerk is ook vandaag in nood. Wil gij uw eigen werk gedenken. En dat is een troost als we het mogen zien. Het is niet onze zaak, maar het is uw zaak. Als het onze zaak is, dan is alles donker en verloren en er ligt er ook geen troost in. Maar als het uw zaak mag worden, en dat is het, dan weten wij dat gij nooit laat varen. De werken uw handen wil ook wezen met degenen die niet kunnen aanwezig zijn. We denken ook aan de zieken, de rouwdragenden en allen die in moeite verkeren. Er is zoveel leed in deze wereld, dat er veel behoefte mag zijn aan die enige borg en zaligmaker die alleen troost kan geven, die het hart kan bereiken, zoals geen mensen kan bereiken. Heere, ontfermt u over ons, als wij hier samen zijn in uw bedehuis. Gedenk ons beide in het spreken en in het luisteren. En wil ons geven, Heere, dat wij alles van u mogen verwachten. Wij hebben niets in onszelf dat wij kunnen pleiten, want alles getuigt tegen ons. Maar wil gij ons aanzien in die grote, medelijdende hoge priester, die geleden heeft voor uw kerk, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen, wil ons gedenken, alleen om zijnend wil, om Christus wil. Amen. Laat ons nu samen zingen van Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Ja. De tekst voor vanavond vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 15e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 28. Matteüs 15, de versen 21 tot en met 28. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan dat de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeiden: Ja, Heere, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En hare dochter werd gezond van diezelfde uren tot zover. Wij kunnen nooit in menselijke woorden te volle beschrijven hoe groot onze nood is. Want onze nood als zondige mensenkinderen, die is ontzettend groot. Maar wij kunnen ook niet in onze woorden beschrijven te volle, en dat gaat nog minder, hoe groot de Heer Jezus Christus is en wat Hij doen kan voor verloren zondaren. Want wij kunnen de nood van een mens enigermate beschrijven, en die zegt men: die nood is groot, dat is waar. Die is ontstellend, ontzettend groot. Maar er zijn geen woorden voor als wij komen tot die koning. Koning Jezus in zijn schoonheid, wat hij kan doen. Dat is zo groot. Dat is zo heerlijk. Dat kunnen wij nooit ten volle uitdrukken. En dat zien we hier ook in onze tekst. Daar zien wij iets van die grootheid van koning Jezus. En als we er enige mate licht over hebben, dan is het toch de begeerte van ons hart om die koning te leren kennen. En zullen wij hem in de waarheid kennen, dan hebben wij hemels licht nodig. Het licht van Gods geest. Om ons daar in die zaken te onderwijzen. En als we eenmaal licht hebben over wie de Heer Jezus is en wie hij zijn wil voor een arm verloren Adamskind, dan begeren wij steeds meer licht. Dan komen we steeds weer opnieuw. En dan zeggen we: Heere, ik weet het niet, ik kan het niet, ik heb het niet, en toch ik geloof dat die koning der koningen, die grote zaligmaker, dat die wonderen kan werken. En dan bidden wij ook. En dan moeten wij ook leren bidden steeds: Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Gij kunt ook op mij ter neerzien. Daar zijn geen grenzen aan de rijkdommen die in Christus Jezus te vinden zijn voor verloren Adamskinderen. Dat kunnen wij nooit bevatten, hoe groot dat is. Maar nu is de vraag: hoe komen wij in contact met die koning? Hoe komen wij aan zijn voeten? Hoe komen wij aan die koning zelf? Hoe wordt hij ons eigendom? Nu zegt men tegenwoordig, en dat is waar, dat is door het geloof. Daar is geloof voor nodig. Maar dat gaat tegenwoordig in Amerika, Canada en hier in Nederland, hoor ik, dat gaat erg automatisch. Christus Jezus, de Heer, is gekomen om zondaren zalig te maken. Ik ben een zondaar, dus hij is ook voor mij gekomen. Dat gaat maar zonder toepassing, dat gaat zomaar. En als men deze dingen zo lichtelijk opneemt, dan begrijpt men wel, dan is er nooit geen nood geweest. Dan heeft men nooit ingeleefd wat het betekent om een zondaar te zijn. En er is er ook nooit geen behoefte geweest die van het hart komt, die er door Gods geest gewerkt is, om aan de voeten van die koning te mogen vertoeven. Dat gaat altijd zo gemakkelijk niet. En dan lezen we de schrift maar eens naar. Hier hebben we een vrouw waarvan de Heer Jezus zegt, vrouw, groot is uw geloof. Die vrouw had een groot geloof. Maar die vrouw had ook grote moeilijkheden met het geloof. En in die weg naar koning Jezus toe. En dan kun je die mensen van vandaag niet zo goed begrijpen. Zeg, hoe kan dat nu? Hier spreekt de Heer Jezus over een groot geloof. En zie nu eens wat voor moeilijkheden deze vrouw had voordat ze tot ruimte kwam. Wat een strijd is er geweest. Wat een moeite, wat een verdriet. En toch, die vrouw had een groot geloof. Die had wel terdege haar moeilijkheden. En als we werkelijk geloof hebben, dan zullen we ook strijd hebben. Dat gaat altijd gepaard, gaat altijd samen. En dat hoort bij het geloofsleven. Men zegt wel eens, er is geen overwinning zonder strijd, maar dat is in het geloof zeker waar. En waar de Heere werkt, daar komt strijd. Daar wordt een nood geboren en er wordt ook een roepen geboren. En er gaat alles zomaar niet vanzelf. Maar dan beleven wij ook de moeite en de strijd enigermate die deze vrouw had. Dit was een behoeftig mens. En dat is goed als de Heere ons onze noden leert kennen, want dan worden we allemaal behoeftig. Dat kan niet anders. En ik zou zeggen, als wij genade leren, dan worden wij behoeftig. En als we veel genade leren, dan worden wij heel behoeftig. En de meer genade als de Heer ons geeft, des te meer zullen we inleven dat wij niet zijn, dat wij behoeftig zijn. En dat is een weg die gaat tegen vlees en bloed. We redeneren soms zo gemakkelijk. Maar in het geloof, dit is wat wij bij redeneren valt, moet op achtergrond gaan vallen. Want we kunnen net met redeneren helemaal niet komen. Niet op een lichte wijze, ook niet op een zware wijze. Wij moeten door God geleerd worden. En deze praktijk die is zo heel anders. Dan kun je het met theorie niet doen, met lichte theorie, met zware niet, met vrome theorie niet. Dan gaat het om de werkelijkheid. Dan is men te behoeftig om te gaan redeneren. Dan is de nood te groot. Dan kunnen we niet zonder de Heer Jezus. Dan wordt het steeds, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Ja, deze vrouw had grote nood. Die had grote nood. En dan zien we in dat ook de Heere al in haar hart werkte, want ze had ook nood met haar dochter, met haar kind. En dat is een kenmerk van genade. Als wij waarlijk veranderd zijn, dan voelen we niet onze eigen nood. Maar dan voelen we ook de nood van onze medemens. Waar genade wordt verheerlijkt, daar komt een behoefte, daar komt een nood. Maar niet alleen voor onszelf, als het echt is, dan hebben wij het ook met onze medemensen, met je broer, met je zuster, met je vader, met je moeder, met je kinderen, met je zonen, met je dochters. En ook met de mensen die met je mee naar de kerk gaan. Want wij zijn van nature allemaal hetzelfde. We zijn allemaal van nature kinderen des toorns. We zijn in adem van God afgevallen. En als we het enigermate gaan beleven, dan wordt de nood ingeleefd, niet alleen voor onszelf, maar voor allen die wij lief hebben. En dat is geloof ik toch wel een kenmerk van genade. Als ik merk er zijn werkzaamheden in een huisgezin en met de kinderen, dat vind ik altijd een goed teken. Maar als men vroom gaat spreken en men heeft geen gevoel voor de medemens, dan merkeert er heel veel aan, dan merkeert er alles aan. En zo had deze vrouw, die had werkzaamheden met haar dochter. En dat heeft toch elk kind van God. Als we vader en moeder zijn en we hebben kinderen en die kinderen liggen voor eigen rekening. Want dat is nood. Al heeft de Heer ons ook onderwezen 1000 malen. Maar we hebben een kind. En de kind ligt in die wieg. Of de kind is nog niet geboren. Hoe kan er een reine uit een onreine voorkomen? Een zondige vader, een zondige moeder. En dan een kind te hebben, dat brengt voor een kind van God een grote nood. Dat leert te pleiten aan de troon der genade, gij zonen David, ontfermt u mijner. Welke vader, welke moeder kan zijn kinderen rustig laten voorgaan naar de weg die leidt naar het eeuwig verderven? Zijn toch alle van nature in zonde geboren en ongerechtigheid ontvangen, ook onze kinderen? We kunnen veel van die kinderen houden en dat zal een oprechte vader en moeder toch doen. Dat kan niet anders, dat brengt de natuur al op. Maar genade heeft een dubbele band. En er komen er werkzaamheden met die kinderen. En dan blijven die kinderen nog net zo netjes en precies. Zijn ze gehoorzaam thuis? Toch die werkzaamheden zijn er. Hoe kunnen we die kinderen in de ogen kijken? Als ze geen biddende vader of geen biddende moeder zijn. Nee, waar genade verheerlijkt wordt, daar komen er werkzaamheden met ons eigen zielenheil en die blijven er. Maar er komt er ook werkzaamheden met onze medemensen en vooral onze kinderen. Op degenen die ons lief en dierbaar zijn. En dat kan ook in kinderharten gebeuren. Dat de Heer een kind leert bidden. En als kinderen bidden en die bidden voor hun broers en zusters, dan noemen ze ze allemaal bij naam, als er echt is. Dan denken ze allemaal, elke avond weer. Heere, bekeer mij. Maar ook mijn broer, en die wordt bij de naam genoemd, en mijn zuster. Daar kun je gerust van op aan. En de Heere wil ook de gebeden van kinderen gaan horen. Want de Heer is een hoorder van het gebed. Soms als we groot worden, zeggen, hoe kan dat nou? Zou de Heer dat kunnen doen? Ik heb zoveel broers, ik heb zoveel zusters, dan gaan we rekenen. Maar als de Heer ons maakt als een kind, dan zien we op de nood van onze kinderen, op de nood van onze medemensen. En dan gaan we voor ze allemaal roepen, hoe velen er ook zijn, want ze hebben het allemaal nodig. Dat zeggen we als er een grijntje liefde in mijn hart is, voor mijn broer of zuster, dan ga ik op de knieën. Maar het is het grootste wat we voor elkaar kunnen doen, dat we de naam des Heeren gaan aanroepen. Dat de Heer wonderen van genade wil verheerlijken aan arme verloren zondaren. En wat is nu groter dan dat? En zo was deze vrouw ook werkzaam met haar dochter. En ze zegt, Heere, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Die nood van die moeder, die was zo groot. Ze zegt, Heer, ontferm u mij. De nood van haar kind was haar nood. Ontfermt u mij. Oh, dat is ook mijn nood. De nood van de kind. Want de kind is van de duivel bezeten. Is in de macht der vorst, der duisternis. En we liggen allemaal van nature. We zijn niet van de duivel bezeten. Dat was wel een bijzondere bezoeking. Maar we zijn allemaal van nature kinderen des toorns. En we zitten in de gevangenis. We zitten in de macht van de vorst der duisternis. We hebben een boos, een zondig, een schuldig hart. En daarom hebben wij die grote Davidszoon van nodig voor onszelf en voor onze kinderen. En zo is deze vrouw daarmee bezig. Maar wat een moeilijkheden heeft die vrouw als ze daarmee bezig is. En wat een moeilijkheden zijn er vaak in de weg van het geloof. Als we voor onszelf gaan worstelen, voor ons zielenheil, maar ook voor ons zaad. Zeg, hoe zal er nou ooit eens anders worden? Soms lijkt het, het wordt eerder slechter dan beter. En als er tegenheden komen, als alles schijnt achteruit te gaan. Het zij als het ons kind betreft, of in ons eigen geestelijk leven, om dan toch vol te houden, is soms moeilijk. Dan worden we wel eens verzocht om het maar op te geven. Wat baat het nu dat bidden? Wat baat het nu dat roepen, dat zuchten om genade? Alles schijnt toch erger te worden. We roepen en we krijgen geen antwoord. Of het lijkt dat het nog slechter wordt. Waarom zullen we blijven roepen? Nu wil ik kortelijks bij drie vragen stilstaan in dit verband. In de eerste plaats, wat hield deze vrouw gaande? Wat hield haar gaande? Terwijl er zoveel moeilijkheden waren. En in de tweede plaats, wat hield haar wachtende? Waar moest ze wachten? Wat was het nut van het wachten? En in de derde plaats, wie gaf haar uitkomst? Wat gaf haar verlossing? Zo in de eerste plaats, wat hield die vrouw gaande? Want er was heel veel oppositie. Heel veel dat moeilijk was. Ze gaat vragen. En in de vragen betuigt wat al betoond dat zij licht heeft. Ja, het was een heidense vrouw. Een heidense vrouw. Ze roept, Heere, gij zonen Davids. Dus het was niet iemand van onze kerk. Het was niet een van het koninkrijk Israëls. Het was iemand die niet in de waarheid was opgebracht. Een heidense vrouw. En toch heeft die vrouw heeft meer licht dan de Farizeeën en de schriftgeleerden. En die waren in de Bijbel goed thuis. Maar die hadden geen licht over die persoon van de Heer Jezus. Maar deze vrouw die had het grote voorrecht. Ze mocht die Christus bij haar naam noemen. Gij zone David. Zij herkende hem. En dat was niet de natuur die dat opleverde. Dat was Gods geest die haar hart verlichtte. Maar daar had die vrouw geen licht over dat het Gods werk was. Die vrouw zegt niet, nu heb ik al licht over die persoon. Ik ken hem al bij naam, ik mag zijn naam noemen. Nee, die vrouw die zat in haar nood. En die moest geholpen worden. Die was er niet klaar mee. Maar wij kunnen zien dat die vrouw had licht van boven. Want ze had licht wat die Farizeeën en wat de schriftgeleerden niet hadden. Want die herkenden hem niet als de verwachte, als de gezondene van de vader, als de zonen Davids. Maar deze vrouw herkent hem als zodanig wel. En ze brengt haar nood waar wij allemaal onze nood moeten brengen. Ze brengt haar nood aan de voeten van die grote koning, aan de voeten van die grote borg. En daar roept ze, ontfermt u mijner. Want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Die dochter was als Maria Magdalena. Eens was van de duivel bezeten. Die bezonder de kracht van de duivel op een bijzondere manier. En wat dat betekent is voor ons niet, ook niet gemakkelijk om te zeggen. De duivel heeft een grote macht. En we zijn allemaal van nature in zijn macht. Maar dit kind was er in bijzonder onder de macht des duivels. En we lezen dat in de Bijbel wel ook van die vader die riep. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat kind, die jongen, die had geen macht over zijn eigen lichaam. Over zijn eigen wil. Het scheen dat hij soms in het vuur viel. Dan in het water. Dat de duivel een bijzondere macht had over zijn wil en over zijn lichaam. Hij had geen controle over zichzelf. Op een vreselijke wijze werd hij door de duivel getergd. En ook mishandeld. En zo zal het met deze dochter ook geweest zijn. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En zo komt zij aan de voeten van de Heer Jezus terecht. Met haar grote nood. En dan is alles opgelost. Nee, dat hij antwoordde haar niet één woord. Wel, soms is dat nog erger dan een nee. Als u tot iemand komt met een verzoek en je krijgt niet eens een antwoord. Zeg, dat doet je nog meer pijn dan een nee. Je wordt genegeerd. Wat gedaan of besta je niet. Doet de Heer Jezus dat? Ja, hij antwoordde haar niet één woord. Hij zweeg stil. Wat moet er voor die vrouw geweest zijn? Want ze heeft toch iets in de Heer Jezus gezien dat zij tot hem kwam met zulk'n groot verzoek. En dan kan dat haast meer pijn doen dan een nee. En die komen de discipelen erbij, Gods kinderen komen erbij. En die helpen ook altijd niet. Want Gods kind, die kan ook een ander in de weg staan. Het kan ook met een ouderling gebeuren of een diaken. En vooral met een predikant, we kunnen soms een ander in de weg staan. Daar moeten we altijd voor bidden. Heere, gedenk mij toch. Dat ik een ander niet in de weg mag staan. Want ik kan heel gemakkelijk met de beste bedoelen. Want we denken soms dat wij iets weten, maar dat valt toch in de praktijk wel tegen. Wij kunnen ook een ander in de weg staan. En stel u dat eens voor hoe erg dat is. En die discipelen die gaan ook en die komen. Heer, we hebben de last van die vrouw. Die maakt ons lastig. Stuur haar toch weg. Zo de Heer Jezus zegt niets. Gods kinderen komen. Je gaat erop verroepen, we hebben maar last van je. Je maakt drukte. En we hebben behoefte aan rust. Laat ons toch alleen, kom toch niet. En dan gaat de Heer Jezus spreken. Neemt het niet voor haar op. Maar hij gaat spreken. Zwijgen wordt gebroken. En dan komt het antwoord. Ik ben niet gezonden dan tot de verlorene schapen van het huis Israëls. Wat moet zulk een antwoord wat gedaan hebben in het hart van die vrouw? Wat moet dat wat gedaan hebben? Het niet gezonden was niet voor haar, maar het was voor anderen. Daar is wat om dat gevoel, want het is niet voor u, maar wel voor anderen. En dan valt die vrouw aan de voeten van de Heer en eerst ze aanbad hem. Ze zegt, Heere, help mij. Weer een grote gebed in de nood. Ze herkent zijn soevereiniteit, ze valt aan zijn voeten neer. En dan zegt de Heer, het is niet betamelijk om het aan de hondekens te geven, wat aan de kinderen toebehoort. Nou, wat houdt nu die vrouw gaande in die grote nood, met al die moeilijkheden in de weg des geloofs? Daar weet de vroom kerkmens niks van, maar Gods kinderen, die weten dat ook. Wat houdt dan een mens gaande? Nou, wat er werd gezegd dat die vrouw gaande hield, was een nood. Die nood was zo groot en dat hield haar gaande. En dat kan gebeuren, dat de nood zo groot is, dat we niet kunnen ophouden, ondanks al de moeilijkheden die wij ervaren. En als we zien op de grootheid van onze nood, als de Heer ons die bekend maakt, dan kunnen er grote, grote tegenheden komen in het geestelijk leven. En dan zijn we soms ook geneigd om op te houden. En soms zeggen we wel eens, ik hou er maar mee op, want ik word zo moe. Van dat roepen, van dat zoeken. Ik weet de weg niet. Ik word zo belast. Ik kan niet verder. Ik kan het niet langer uithouden. Ik moet uitkomst hebben. Ik kan zo niet leven. Ik kan niet verder. En ik heb zo lang gezocht en de nacht die wordt maar donkerder. Het wordt steeds onmogelijker om zalig te worden. Hoe kan ik zo leven? Hoe kan ik zo blijdschap vinden? Hoe kan ik zo troost vinden? Alles geen tegen mij te worden. Ik heb wel eens gedacht dat de Heer een goed werk aan mij begonnen was. Maar het scheen niet waar te wezen. Ik heb wel eens gehoopt dat de Heere hem een belofte had gegeven. En ik heb op die belofte gepleit. En toen heb ik gehoopt dat ik nog wel eens bekeerd zou worden. Dat ik misschien nog wel zalig zou worden. Maar pleiten op die belofte, alles wordt minder. In plaats van bekeerd, het schijnt dat ik nog slechter word. Wat is dit? Hoe kan ik verder? Ja, de nood die kan je gaan. Dan houden soms, dan zeg je, ik hou maar op. En voordat je begint, dan begin je weer. Want je kunt niet ophouden. Maar we kunnen niet zeggen zonder meer dat de nood hield deze vrouw gaande. We zeggen wel eens nood leert bidden, maar niet altijd. Niet altijd. Je ziet het ook wel eens. Een mens kan in grote nood verkeren en dat een mens vijandig wordt. Dat kan ook gebeuren. En dan zien wij ook wel eens dat de mensen in grote nood verkeren en dan worden ze vijandig. Nood leert zomaar niet bidden. De Heer moet er zelf in die nood meekomen. Anders leert een nood geen bidden. Nood kan ons ook vijandig maken. Dat ziet u wel eens als er geen echt werk van Gods geest is. Maakt de nood de mens opstandig. En ook in het hart van een kind van God is het altijd zo niet dat de nood leert bidden. Er kunnen tijden zijn, ook in het leven van een kind van God, dat de nood werkelijk leert bidden als de Heer er mee komt. Maar het kan ook gebeuren in het leven van een kind van God dat de nood groot is. En dat er geen gebed is. Dat we voelen dat ons hart ook hard is. En dat we ook vijandig zijn. O, Gods kind kan er zulke verschillende omstandigheden zijn. We kunnen zomaar niet zeggen, nood leer bidden. Nee, de Heer moet erin meekomen, ook in het hart van een kind van God. Dan staan we ook in de grootste nood nog zonder een gebed. En wat is dat erg. Dat kan ook gebeuren. Dus dat hield deze vrouw gaande? Nood, ja, in een zekere zin. Maar de Heer moet erin meekomen. Maar we zeggen, wat hield die vrouw gaande? Ja, zegt hij misschien geloof. Geloof hield die vrouw gaande. Ja, dat is waar. Maar de Heer zegt er ook, groot is uw geloof. Maar ga nu maar eens naar zo'n persoon toe die zo geoefend wordt als deze vrouw. En zegt, wat houdt u gaande? Zegt die vrouw niet mijn geloof? Dus die vrouw, had ik maar geloof. Ik vind het zo moeilijk om te geloven. Ik heb zo'n strijd in deze weg. Die zal niet zeggen, dat houd je gaande. Het was wel waar, het was met het geloof, maar ik kon zij niet bezien. Nou zegt hij, misschien het is een geloof dat door Gods geest gevraagd wordt. Dat houd je staande. Ja, dat is natuurlijk, dat is noodzakelijk. Ja, dat is noodzakelijk. Zullen we werkelijk geloven? Dan moet Gods geest in onze harten werken.
Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Nee, er is niemand die de Heer Jezus kan omhelzen. Door een zaligmakend geloof, of hij of zij wordt door Gods geest onderwezen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En die de geest van Christus Jezus niet heeft, die komt hem niet toe. We moeten door Gods geest worden overtuigd van onze grote nood, van onze zonden. Maar gaat u naar deze vrouw toe en zegt, vrouw, wat houdt u nu gaande? Dan zegt die vrouw, niet, ik ben door Gods geest overtuigd en dat houdt me gaande. Die vrouw zegt op haar best, ik heb soms een hoop. Dat de Heere naar me omgezien heeft. Want ik ben niet zoals ik vroeger was. Maar wat ik wel ben, dat kan ik niet verklaren. Zo iemand die werkelijk zoekt om genade, die werkelijk een zoeker is. Ja, die noemen zichzelf, die durven zichzelf geen zoekers te noemen. Dat heb ik in Amerika ook wel eens mensen tegengekomen die zeggen, ja dominee, ik ben een zoeker. En daar zijn er ook nog een beetje trots op. Ik heb geen hoop voor de eeuwigheid, ik ben nog een zoeker. Ja, maar mensen, als je werkelijk zoekt om genade, dan ga je niet de hele buurt langs en vertellen iedereen, ben je een zoeker? Dan heb je op zijn best, heb je een hoop erop. Een inwendige hoop bij tijden, dat het anders is dan vroeger, maar je zegt zo vaak, wat is dat nu? Is dat nu Gods werk? Of is dat mijn werk? Ben ik met God begonnen? Of is God met mij begonnen, zegt zulke zoeker. En die kan wel eens een vertroosting hebben. En die kan dan wel eens een keer moed krijgen. Of die kan wel eens een band gevoelen aan Gods volk. Of die kan het geluk van Gods volk wel eens zien als groot geluk. En er ook naar verlangen. Maar die gaat niet te koop. En die zegt, ik ben een zoeker. Nee. Want die Gods geest overtuigd is, die wordt arm en die heeft behoefte aan de Heere zelf. En zo iemand gaat niet zeggen, nou wat houdt me gaande, ja ik word door Gods geest. Ja, als je dat weet, dan ben je er al. Als ik werkelijk weet, als ik de Heere ga zoeken en als ik overtuigd word, ja dan zeg ik, ik weet welke zonder ben, dat is iedereen. Ik weet ook welke grote zonder ben. Maar of die overtuigingen nu zalig maken zijn of niet, dat is de grote vraag. En die vraag wordt nooit opgelost. Dat we komen aan de voeten van de Heer Jezus. Dat die Heer Jezus aan ons hart wordt geopenbaard. En dat is niet door kracht, nog door geweld. Nee, dus zijn we totaal afhankelijk van die werkingen van Gods geest. En daar hebben wij de zekerheid nooit van. Dat we iets hebben ervaren van die liefde van die grote medelijdende hoge priester. Dat hij ook voor ons bidt. Maar als we klaarkomen buiten Christus, dan deugt het niet. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gods geest werkt zo dat Christus wordt verheerlijkt, ook in de harten van arme zondaren. En er is geen zaligheid buiten hem. De geest die maakt ons arm en die drijft uit naar Christus. En als wij de verzekering hadden dat het Gods geest was die ons overtuigde, dan hadden we de Christus niet nodig. Maar zo werkt de Heer niet. Die maakt arm. Zodat we worden gedreven naar die koning. Nou, wat hield dan die vrouw gaande? Je zegt dat die nood, ja. En het geloof door Gods geest, ja. Maar dat zou die vrouw niet zeggen. Wat hield haar gaande? Wat hield haar nu gaande? Wel, die vrouw had iets gezien van de liefde van Christus Jezus. Ze kon niet zeggen, hij is mijn deel. Maar ze had iets gezien. Er was een indruk in haar hart van de koning, van de schoonheid van die koning. Want ze had hem bij zijn naam genoemd. En het was niet theorie. Ze zei zomaar niet, gij zonen David, zonder dat er iets in haar hart leefde. Zonder dat er een betrekking op die persoon was. Nou, dat leefde in haar hart. Ze had iets gezien van die liefde van koning Jezus. En als we iets gaan zien, ook maar weinig. Van wie de Heer Jezus is en wat hij zijn wil voor een arm verloren zondaar. Dat houdt je gaande in die grote nood. En dat kun je allemaal niet verklaren in je hart. Maar waar Gods gemis wordt ingeleefd, dan wordt de verlangen naar die koning geboren. Naar die liefde van God, daar zien we de grote afstand die er is van nature tussen de Heer en onze ziel. En dan willen we zo gaar dat die afstand wordt weggenomen. En daarom roepen we, o Heere, vergeef toch mijn hemelhoge schuld. Want ik vind het zo erg dat er een afstand tussen u en mij is, vanwege mijn zonde, vanwege mijn schuld. Hij zei toornig op me geweest. Ik leg van nature onder u misnoegen. Maar ik kan dat niet verdragen. Want ik zie toch in u iets dat ik nodig heb. Ik heb u zelf nodig. Als mijn rots, als mijn dij. Als mijn zaligheid. Ik moet verlost worden van de zonde. Ik moet tot u terugkomen. Maar ik weet de weg niet. De verlangen is naar de Heere zelf. Zoals wij gezongen hebben. O Heer, mijn ziel en lichaam heiligen. En dorsten naar u. In een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Dat verlangen is naar de Heere zelf. En waar de verlangen is, daar is iets in het hart dat we niet in woorden kunnen uitdrukken, dat verlangen naar de Heere. Als er alles is, weg is, dan kunnen we zeggen, het lijkt zo hopeloos. Ik hoef niet nooit meer te bidden. Het is toch kwijt. Het is toch verloren. Maar dan missen wij dat bidden. Dan missen wij dat zoeken. Dan missen wij dat verlangen. Dan missen wij dat dorsten. Er ligt zoveel in om naar de Heere zelf te verlangen. En daar gaat het in de diepste zin van het woord om. Want we zijn God kwijtgeraakt. En we moeten met God verzoend worden. Zal het wel zijn. En als we iets zien van wie de Heere is. Ook al ligt dat onbewust diep in het hart. Dan kunnen we niet laten. Dan moeten we blijven roepen. En dan blijven we roepen. Wat er ook tegen is. We weten er is geen andere zaligmaker. Er is geen andere weg. En wat tegenheden we dan ook moeten. Dat houdt ons gaande. We hebben er iets van gezien. Er is een indruk in zijn hart geweest. Er is iets gezien van die koningsliefde. En dan kunnen we hem niet alleen laten. Als we iets van begrijpen wat hij kan en wat hij wil zijn voor een arm verloren zonder, dan blijven we roepen. Geef zonen Davids, ontfermt u mijner. En er kunnen er ook grote moeilijkheden zijn. Maar dat houdt ons gaande, wat er gezien is. In hem, dat kunnen we dan niet verklaren, maar dat zien we later wel, wat hield me gaande. Wat hield me gaande in die strijd. Ik was soms geneigd om het alles op te geven. En er zijn er ook die beleven dat ze alles opgeven. En dat is een heilige overgave. Ik heb het zo lang geprobeerd. Om het toch te vinden. En als het dan helemaal eens vastloopt. Als alles loopt, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Als alles verloren is onzerzijds. Dan zien we geen mogelijkheid om ooit weer zalig te worden. Dan ligt het verloren van onze kant. Maar dan is het Gods tijd om te komen. En dan wordt het zo wonder dat de Heer Jezus gekomen is om het verlorene te zoeken. Zeggen, hoe is het mogelijk? Geen godvrezende vader of moeder kan hier iets aan doen. En hulp kan mij niet baten. Ik heb die Christus van nodig. Ik heb hem zelf van nodig. Spreek gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. En wat een wonder is het als de Heer in die grote nood komt. Wij verloren. Dan gaan we het woord verloren spellen. Wat dat betekent. Maar ook in het licht dat hij gekomen is voor het verloren. En dat begrijpen we niet. Wij begrijpen het niet dat wij er zelf aan moeten met alles wat wij hebben. Opdat we de waardij van koning Jezus zullen bewinnen. En des te meer wij onze verloren staat in leven. Des te meer waardering we ook krijgen. Voor het wonder van Gods genade geopenbaard in Christus. Als de Heer het hart diep gaat wonden, dan gaat de Heer dat hart ook helen. En wat hij wond, wat hij zelf gaat wonden, dat gaat hij ook zelf helen. En dan kunnen we wel zeggen, laat hem het hart maar wonden, als hij het ook maar heelt. Dat ik maar voor hem mag buigen. Dat ik maar zie dat ik niets in mezelf ben dan een arm verloren zondaar, hulpeloos. Maar als hij maar komt. En als die rijke Christus het maar opneemt voor die arme zonde, hebben we dat veel. Ja, dan zeg ik, ben wel ellendig. En ook driftig. Want dat maakt de Heer de zijne. Dat betekent dat we wel diep en steil afhankelijk zijn. Maar de Heere gedenkt aan mij. En dat is de grootste rijkdom die we ooit hier op aarde kunnen hebben. Als de Heere ons gedenkt in zijn gunst. Van nature onder God misnoegen. Maar waar genade verheerlijk, waar Gods gunst. Die gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. O, deze vrouw heeft in die grote nood het toch ervaren dat de Heer is zo getrouw als sterk. Dat de Heer toch in die grote nood uitkomst gaat. Maar waarom moest ze nu zo lang wachten? Waarom kan het niet net een beetje vlotter? Waarom moest het zo donker voor haar worden? Waarom moest eerst het zwijgen er wezen? En toen die discipelen komen en die hielpen ook niet. Gods kinderen konden ook niet baten. Die stonden ook als het ware in de weg. En waarom moest er toen nog een nee overheen komen? Het is niet voor u. Maar verander, dat kan soms smart in het hart werken. Oh, dan kunnen we wel zien hoe anderen. God zal zijn volk zalig maken. Maar om er buiten gezet te worden. Dat is geen kleinheid. In de theorie, ja. En daar kunnen we er ook nog vroom over praten. Maar als we er in de praktijk eens buiten gezet worden. Dat is geen kleinigheid. Dat is geen kleinigheid als het ooit ervaren wordt dat we er helemaal buiten gezet hebben. Het kan wel voor een ander. Maar voor mij is het onmogelijk. Want de Heer heeft het zelf gezegd, het is niet voor u. En dan blijven we volhouden. Nee, dat is geen kleinigheid. Dat kunnen wij wel bespreken, maar ik geloof mensen spreken er soms veel te gemakkelijk over. Of ze hebben het nooit meegemaakt. Of het is al lang geleden en ze zijn het vergeten. Maar vergeten doe je het nooit. Vergeten hoe je werkelijk nooit als de Heer je er buiten zet. Hij zegt, het is niet voor u. Och Heer, daar heb ik nu zo naar verlangd. Zou u nu voor altijd moeten missen? Zodat gij voor eeuwigheid, voor altijd uw aangezicht voor mij verbergen? Zal ik nooit aan uw liefde ervaren? Ik heb er zo naar verlangd, ik heb er zo naar gehunkerd. En was de dorsten niet uw werk? Was dat verlangen niet uw werk? Was het niet uw geest die dat in mijn hart bracht? Oh, daar heb ik toch bij tijden en bij ogenblikken gehoopt. En nu was er alles zo uit mijn handen geslagen. Waarom moest die vrouw zo lang wachten? Kon het niet een beetje gemakkelijker? Kon het niet een beetje vlotter? Waarom moest het zo moeilijk worden? Wel, we kunnen gerust erop rekenen. We kunnen moeilijkheden hebben die zijn van ons eigen maaksel. Maar er zijn ook moeilijkheden die de Heer zelf werkt door zijn geest. Als hij ons overtuigt. We kunnen ernstig zijn. We kunnen van harte proberen om in Gods wegen te wandelen. Maar we kunnen het hart niet meekrijgen. Maar als de Heere ons in die wegen van ontdekking moeilijkheden geeft, dan gaat de Heere ook die moeilijkheden oplossen. Als de Heer het hart gaat wonden, dan gaat hij ook die wonden helen. En dan zien we dat het is veel beter om in de handen van de Heere te vallen, dan in de handen van de mensen. Want dat die wond gaat hij ook helen. O, en als wij die afstand beleefd hebben en die moeilijkheden ook en die conflicten geven, dan is alles zo heel anders dan de theorie. Dan ondervinden wij gehate blinden leiden langs paden die zij niet gekend hebben. Nee, we kunnen veel van Gods volk gehoord hebben, ook hoe de Heer zijn kinderen leidt, en toch als we het zelf ervaren, dan weten we het vaak niet. Dan kunnen we dat zien, want de Heer moet licht over licht geven. Ja, en zo, waarom had die vrouw dat zo moeilijk? Waarom zo lang in het duister? Want ze is toch lang in het duister geweest, voordat het tot licht kwam. Wel, we moeten nooit vergeten, als de Heer zijn kinderen in het duisternis brengt, dan heeft de Heer daar een bedoeling mee. En de Heer doet dat nooit te vergeefs. Daar heeft de Heer grote bedoelingen mee. En als u er ook iets van kent van die zaken, en u kunt erop terugzien, dan zegt hij, nee, dat is toch achterna bekeken. Het was niet gemakkelijk. Maar toch in die donkerheid kan de Heer ook grote lessen leren. Ja, ook in wegen van donkerheid. Als de Heer zijn aangezicht verbergt zoals hier is bij die vrouw. Dan worden er soms grote lessen geleerd. En weet u wel wat een van de grootste lessen geleerd is. En een van de beste lessen die wij kunnen leren. Langs die weg worden wij vernederd. Ja, langs die weg worden wij vernederd. En dat is een van de grootste voorrechten die wij kunnen ervaren in het leven. We willen graag groot wezen, dat is onze natuur. En ook al zijn we in de waarheid opgebracht en ook al horen wij de waarheid altijd en ook al wordt de waarheid beleefd, dat is toch onze aard. willen toch graag iets zijn. Die mensen verstaan er niets van, maar wij. Maar het is niet door onze winst. Dat is nooit door onze winst. Het zal door onze grootste winst zijn als wij voor God vernederd worden. En dat leert de natuur niet. Dat is het laatste wat een mens wil doen, die wil niet buigen. Theoretisch gaat het wel, maar niet in de waarheid. Ik wil wel erkennen dat ik zonder ben, ja, dat is iedereen. Ook een grote zonder, ja, dat gaat ook nog wel. Maar dat ik helwaardig ben, dat wil ik niet erkennen. Daar staan we veel te groot voor, en dat durven we niet eens te wagen om dat te erkennen. Maar de Heer leert zijn kinderen buigen, en vaak in die wegen leren we buigen. Zie ook maar eens bij deze vrouw. In die weg, in die donkerheid, voordat ze licht kreeg, voordat er uitkomst kwam, er is een hondeke geworden. Ja, en dan zeggen we wel eens heel, daar moet het heen. Ja, dat kun je gemakkelijk zeggen, maar word maar eens naar die plaats gebracht. Dan gaat er tegen vlees en bloed in. Dan ben ik de strijd mee om te buigen. Ik geloof dat is het laatste wat een mens gaat doen, om te buigen. Het is onmogelijk om te buigen. Of God moet ons leren buigen. Halverwege gaat het best. Maar om eens helemaal erom te komen, dat gaat niet. Daar gaat mijn natuur tegenin. Dat is het laatste wat we doen om te erkennen, Heere, nee. Als u me aanwijst, dan is het eerlijk. Want ik heb het niet verdiend. Want mijn hart is niet oprecht. Ik heb een hart van een huichelaar. Ik kan wel theoretisch, maar ik heb mijn hart niet meekrijgen. Dat is het laatste wat wij doen. Het laatste. Theoretisch gaat het heel gemakkelijk. En ik hoorde mensen er ook wel eens over spreken. Maar ik dacht, mensen, mensen. Dat is het laatste wat de zondaar doet. En dat is door genade. Dan leert hij bukken voor de Heere. En dat heeft die vrouw in die donkerheid geleerd. En heeft die vrouw later nooit gezegd, daar heb ik spijt van gehad. Nou, toen heeft ze gezegd, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, ook in die weg. Anders was ik nooit een hondeke geworden. Anders had ik dat nooit erkend. Anders had ik nooit voor de Heere gebogen. En dat is altijd het werk van God, daar worden wij buiten gezet helemaal. Maar dan komt God alleen de ere toe. En als wij vernederd worden en vertederd voor God, dan is er ook plaats voor zijn genade. En dat wordt in die weg van die donkerheid geleerd. En de Heer leert soms de beste lessen aan zijn kinderen als ze in het donker zitten. Dus dan moeten wij niet zeggen, dat heeft geen waarde. Niet dat wij de donkerheid als zodanig begeren. Dat is ook niet de aard van het geestelijk leven, nee. Helemaal niet. Helemaal niet, want niemand begeert donkerheid om donkerheid te hebben. Want daar is de strijd soms veel te groot voor. En dan zijn we ook, als wij in die weg geoefend worden, dan worden we bang en dan worden we voorzichtig. Nee, niemand begeert donkerheid om de donkerheid zelf. Nee, want het leven begeert het licht. En het zoekt ook naar het licht en het verlangt ook naar het licht, het dorst ook naar het licht. Maar we gaan toch niet zeggen dat het vergeefs is geweest als de Heer ons lang bezighoudt. En dat is een van de grootste lessen. Er zijn wel meer, maar we moeten ook doorgaan. Er zijn lessen die daar geleerd worden, zoals deze vrouw ook. Dan leren we het ook meer waarderen. Als we in het leven lang iets naar verlangen en we gaan het eindelijk ontvangen. En als we lang verwacht hebben, dan gaan we vaak ook meer waarderen. En in die weg leren we ook allemaal meer zien. Het is niet mijn werk geweest. Maar het is Gods werk geweest. Als het van mij had afgehangen, was ik er nooit gekomen. Had ik het nooit gewild. Want ik ben net de andere kant uitgegaan. Niet uitwendig, maar in mijn hart toch wel. Vijand van God van nature. Vijand van de zaligheid van mijn eigen ziel. Dat is wat een mens is. En dat wordt in die weg ook geleerd. Dus in het donker worden heus wel lessen geleerd. En dat is niet te vergeefs. En dan kun je niet begrijpen dat de mensen zeggen, ja, je mag niet over donkerheid spreken, dat moet je niet hebben, nee. Het is niet te begeren voor de donkerheid zelf. En wij weten de weg ook niet die de Heere met ons houden moet. Daarom, wij moeten in alle eenvoud vragen, Heere, bekeer mij. Hoe weet ik niet? We hoeven de Heere de weg niet voor te schrijven. Dat mag ook niet. Dat doen we wel eens. Als we weten hoe God zijn val bekeert, dan moet dit eerst gebeuren, dan moet dat gebeuren. Nee, dat hoeven we niet te doen, maar de Heere is soeverein. Hij werkt waar hij wil, maar hij werkt ook hoe hij wil. En we hoeven de Heer niet te helpen. Heere, gij weet het wel hoe het moet. Ik weet het niet. Ik weet niets. Maar u weet alles. Wil mij ook licht geven nadat ik het nodig heb. Wil me leren wat ik leren moet en wil me afleren wat ik afleren moet. Maar geef toch dat ik mag buigen. Want daar ligt het geluk. Als we mogen buigen aan de voeten van die dierbare bar, dan zoeken we het leven buiten onszelf in die Christus. Nu, wat gaf die vrouw toch licht? Wat gaf haar uitkomst? Wel, wat hield haar gaande? De Heer Jezus. Wat hield haar tegen? Wat hield haar wachten? Dat deed de Heer ook. De Heer hield haar zo lang in het dicht. De Heer gaf licht op zijn tijd en op zijn wijze. En wat gaf haar uitkomst? Dat was de Heer ook. De Heer sprak tot haar ziel. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Die vrouw kreeg uitkomst van de Heer. En de Heer alleen kan ons arm maken. Maar de Heer maakt ook rijk. De Heer wond het hart, maar de Heer heelt het ook. De Heer geeft droefheid en de Heer geeft ook blijdschap. De Heer maakt het donker en de Heer geeft ook licht. Dus we moeten wel zien waar en hoe worden wij verlost. Wie is het die de uitkomst geeft? Wat redt ons? Wel, dat is de Heere in zijn oneindige genade en barmhartigheid. Daar moeten wij het geheel van hebben. Dat is de Heer Jezus Christus, de enige naam die onder de hemel gegeven is. En daar moeten we het ook steeds zoeken. Bij u, Heere Jezus, bij u, Heere, is de levensbron. Nee, het ligt niet in onszelf. Het ligt niet in de mens. Maar het ligt in die borg. Het ligt in die zaligmaker. En hij sprak tot haar ziel van heil en van genade. Hij zei, vrouw, groot is uw geloof. Hij maakte het bekend, het was zijn eigen werk. U geschiedde gelijk hij wil. En toen was die dochter ook genezen, was Gods werk. En daar moeten wij het ook van hebben. Als wij genade willen hebben, dan moet de Heere het werken. Dan moeten we het van de Heer Jezus hebben. En dat is het beste adres waar we kunnen heen gaan. En er is niemand anders die ons kan helpen. En hij kan het werken. In de hardste harten. Hij kan het werken in de dwaze vijanden. En hij kan grote wonderen werken. Van genade en van barmhartigheid. En vraag daar maar veel om. Die vrouw kreeg uitkomst van de Heere. Heere wil toch mij. Profeet wezen. Ik ben blind in hemels wegen, geef u mij licht. Heere, wil toch mijn medelijdende hoge priester zijn. Betoon toch mij uw liefde en uw genade. En wil ook mijn koning zijn. Wil mijn hart regeren. Om uw wil te doen. Leer mij uw welbehagen te doen. Leer me om in uw wegen te wandelen. Leer me om u achteraan te komen. Leer mij om gehoorzaam te wezen aan uw woord en aan uw wet. Toch voordat wij gaan eindigen, laten we nog zingen van de Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet dat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, vers 4. is nu de vrucht van wat die vrouw heeft ondervonden? En wat is nu de vrucht als de Heere genade gaat verheerlijken? We kunnen hier zeggen, het is een vrouw die een groot geloof had, dat de Heere gewerkt. Wat is dan de vrucht daarvan? Wel, de vrucht is deze. Dat we laag gaan denken van onszelf. En dat we hoog gaan denken van de Heere. Dat we laag gaan denken van onszelf, omdat heeft de Heere ons geleerd in die weg. Dat we van nature vijanden zijn van onze eigen zaligheid. En dat het Gods welbehagen is, dat het Gods liefde is geweest, dat we uitkomst hebben gekregen. Want had de Heer het niet gegeven, dan waren we er even omgekomen. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw, zegt de dichter. Dat was het geweest, als de Heer geen uitkomst had gegeven. En dan krijgt de Heer, die krijgt er ook de ere van. Dan wordt God groot gemaakt. Dan gaan we groot spreken, niet van de mens, maar van Gods deugden. Van God die wonderen van genade aan ons verheerlijkt heeft. En dan worden we bang voor onszelf in die zin. Dan zeiden we, Heere, ik ben zo geneigd om mijn eigen ere te zoeken. Ook in de dingen die gij mij schenkt. Maar bewaar mij daar toch van en verlos mij daarvan. Want het is zo vreselijk. Want als God werd, dan worden wij klein in eigen ogen. En dan gaan we groot denken van de Heere. En dan gaan we onszelf ook niet tot een maatstaf maken voor anderen. Dat denken we soms eerst wel eens, ja. Nu weten we hoe de Heer zijn kinderen bekeert, want we hebben het meegemaakt. En dan moet eerst is dat gebeurd en toen dat. Als de Heer licht over licht gaat, dan kunnen we dat wel vertellen enzovoort. Maar dan is het grote genade als de Heer ons bewaart. Ervoor dat we ons, wat wij ervaren hebben, niet tot een maatstaf maken voor een ander. Dat is niet goed. En dat is ook niet wijs. Maar het is wel goed als wij goed van de Heere gaan spreken. Tot onze medemens. En dan gaan we dit zeggen. Als de Heere het aan mij kan geven. Dan kan het ook aan u geven. Als de Heer op zo'n grote zondaar neerziet. Dan kan hij ook op anderen neerzien. En dan gaan we daarvan getuigen. Dat het voor ons allen noodzakelijk is. En dan gaan we het ook zeggen waar we het kunnen vinden. En dan is het niet in het schepsel. En dan heeft elk zijn eigen achtergrond, zijn eigen karakter, zijn eigen moeilijkheden, zijn eigen zorgen, zijn eigen strijd. Maar de Heere kan een iegelijk leiden nadat hij of zij van nodig heeft. En dan kunnen we veel verschillen. Maar wat ook het verschil mag zijn, de Heere kan ons genade zijn. De Heere kan al onze moeilijkheden wegnemen. En dat is het grote wonder. Dan gaan we goed van de Heere spreken. En dan gaan we het aanbevelen om het daar toch te zoeken zoals die vrouw het gaat zoeken. Ga de Heere maar te voet vallen. Wie hem nederig valt te voet, die zal persoonlijk van hem zijn wegen leren. De Heere weet wat pad wij langs moeten ook op het geestelijk leven. Dat is voor iedereen niet gelijk, maar wel zijn de vruchten gelijk. In die zin, het is altijd Gods geest die het werkt. Het is de koning die het werkt, het is Christus die het werkt door zijn geest. En ze worden ook allen, als het goed is, vernederd. Ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk. Dat worden ze allemaal. En die zullen op de naam, op de deute Gods gaan vertrouwen. Ja, ze worden allemaal vernederd. Maar de wegen die God met zijn kinderen houdt. Er is geen boom gelijk, er is geen graspietje gelijk en er is geen bloem gelijk. Dat is, als het namaak is, dan zijn ze wel gelijk. Maar als het echt is, dan heeft de Heer voor iedereen zijn eigen weg. Nu kan het wel zijn dat we veel overeenkomst vinden met de een of de ander. Maar als het Gods werk is, dan hebben we liefde voor al Gods kinderen. Zeg, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig eer. Dan maken we geen onderscheid. En hebben ook geen belang bij je, groot of klein. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die wel dan tegen ons gaat. Niet om hoe ver of hoe diep, maar is het waar? Is het echt? Daar gaat het in de eerste plaats om. En als we werkelijk geestelijk hoeven zijn, dan hebben we er ook geen behoefte aan. Dan zeggen we niet, ik hoef niet voor aan te staan als ik er maar bij mag behoren. Als ik er maar één van mag zijn. Daar gaat het om. Maar dan moeten we toch de Heer persoonlijk leren zoeken en kennen. En alles wat wij nodig hebben, hoe groot er ook mag zijn, kan de Heere ons schenken. Ja, wie van de Heere leert, wie zijn wegen leert, die leert goed spreken van God. En die gaat er ook aanbevelen. En die zegt, er is toch zoveel, zoveel te vinden. En de grootste smachten en de grootste moeilijkheden kan de Heere toch uitkomst geven. En zoek de Heere toch van ganser harte. En zegt, ja, maar ik kan hem niet zoeken, vraag aan de Heere dat hij die zoekende maakt. En dat kan de Heere doen. Hij kan de hardste harten verbreken. Hij kan door de onmogelijkheden heen werken. Dat kan de Heere doen. En daarom mogen we, er is niets dat ons enige reden geeft om de Heere niet te zoeken. Maar alles wat wij zien, wat wij, alles wijst er op ons dagelijks. We hebben de Heere nodig, we kunnen niet zonder hem. Dat is onmogelijk. We hebben hem meer nodig dan wij ooit kunnen bevatten. Maar het is ook waar, de Heere kan grote wonderen verrichten. Een arme zondaren. En hoe hulperozer, hoe groter ook dat de genade is. De Heere is oneindig in zijn liefde. En als we ergens behoefte aan hebben, dan is er weer, daar hebben we behoefte aan. Aan die liefde Gods. Aan die genade Gods. Aan die liefde die alle verstand te boven gaat. En het is zo'n voorrecht als we, als die vrouw, aan de voeten van de Heere het leven mogen vinden. En deze waarde worden wij wel bankroet. Maar dan zien we het grote wonder. Niets dan schuld. Het is louter genade. Wat is die genade toch heerlijk. Wat is die genade toch nodig. Wat is die genade toch vruchtbaar. Wat doet dat veel in een mensenleven? Ja, dat is alles. Maar om er nu zonder te blijven. Om daar nooit geen echte behoefte aan te hebben in het hart. Dat is toch wel heel vreselijk. Dat vind ik zo erg. En er zijn vele mensen die de waarheid nooit geweten hebben. En die zullen rechtvaardig verloren gaan. Maar die de waarheid wel geweten hebben. En soms gaan ze er nog prat op ook. En ze vragen nooit, wat brengt het mij? En dat is juist het voornaamste. Wat brengt het ons wat we weten? We zeggen, ja, die mensen die zijn zo verkeerd. En die hebben het zo bij het verkeerde. Maar wij weten het beter. Maar wat brengt het ons? Het moet ons brengen op de knieën. Het moet ons brengen in het verborgene voor God. Het moet ons leren smeken. Om genade voor genade. En vraag daar nu veel om. Wees maar heel zuinig. Op uw tijd. Wij weten niet hoeveel tijd dat we hebben. Maar ga er heel voorzichtig mee om. En laat de dingen van deze wereld maar een beetje op de achtergrond. Maar wees er nog dagelijks mee bezig. Met de grote dingen van Gods eer. Van zijn naam. En met uw zielenheil. Want onze nood is van het uren groot. Ja. Dan zou je wel willen uitroepen. Zoek toch de Heer. Roep toch zijn naam aan. Houd toch op met al dat geredeneer. Van wat aard het ook zijt. Het gaat om de praktijk. En er is maar één. Er is maar één. Die arme zondaren kan helpen. En dat is de Heere zelf. Daar heeft deze vrouw het gezocht. En die heeft er nooit geen spijt van gehad. Heeft er nooit geen spijt van gehad. Maar wat zal het eenmaal zijn als wij genoeg blijven hebben aan theorie. En dat we nooit in de praktijk de Heere vragen. Van harte vragen. Om zijn genade, om zijn gunst. Want dan zal de waarheid die we gekend hebben. Die zal zo vreselijk tegen ons getuigen. O, zoek toch de Heere. Terwijl hij ons nog tijd geeft. En roept hem aan. Terwijl hij nabij is. Amen. Groot en eeuwig opperwezen, wil gij zelf in ons hart uw woord toepassen, opdat het vrucht mogen dragen. Want gij zijt de God die wonderen werkt en die wonderen doet. En wil ons al het zondige dat in ons spreken was en ons luisteren, genadelijk vergeven. O, dat we dat grote gedachten mogen hebben van die koning in zijn schoonheid. Van die medelijdende hoge priester en van die profeet aller profeten, Christus Jezus. En dat we laag mogen denken van het schepsel, van het zondig ik. Heere, leer ons veel te buigen. Leer ons u veel te zoeken. En schenk ons veel van dat goed dat gij geeft aan al uw kinderen uit loutere liefde, uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang zei van Psalm 27, het zevende vers, zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vruchtenschaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heere. Psalm 27, vers 7. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.